Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Ja, en niet alleen Martin Visser in de studio, maar ook Jacco Vonhoff. Zijn we blij mee. Soms hebben we je aan de lijn vanuit de podcaststudio. Maar nu in levende lijven hier in een hele drukke tijd volgens mij rond de formatie. Ja. Kan je even een half uurtje voor ons vrijmaken.
Voorzitter van de ondernemersclub, MKB Nederland.
Ja, precies. Ja. Ik wilde eigenlijk beginnen, want we hebben de vorige podcast ook over gehad dat je zelf ondernemer natuurlijk bent. Een groot schoonmaakbedrijf in Zwolle en omstreken, om maar zo te zeggen. Ja. En voorzitter van de MKB Nederland. Maar ik was vooral even benieuwd hoe het met het bedrijf gaat. Want toen was het nog van, nou, het gaat wel. Hoe staan we er nu voor sinds oktober?
Beter. Ja. Ik denk dat we vorig jaar hebben, denk ik net als heel veel bedrijven in Nederland, een lastig begin van het jaar gehad. Grote schrik bij de eerste lockdown. De nodige maatregelen moeten treffen en natuurlijk ook wel wat pijn moeten nemen. Maar vervolgens ook, denk ik, de goede dingen gedaan om het bedrijf klaar te maken voor alles daarna. Dat zijn nooit leuke dingen om te doen trouwens. Dat moet ik er ook bij zeggen. Ik denk dat veel ondernemers die wat kritischer naar hun eigen bedrijf hebben gekeken. Wat harder keuzes hebben moeten maken. Dan moesten wij ook.
Jullie moeten mensen ontslaan.
Nou, niet per se ontslaan. Maar bijvoorbeeld mensen geen baan aanbieden. Hè. Dat hoorde je natuurlijk ook bovenlangs over de crisis terug. Dat met name die mensen die misschien net bij je waren. Of waarvan je dacht van net wel of net niet. Dat werd dan allemaal net niet. Ja. En dat is, zeg maar, in één bedrijf is dat geen halszaak, maar voor de hele economie heeft dat in het begin natuurlijk wel stevig wat ellende opgeleverd voor mensen. Maar goed, je moet je bedrijf, de continuïteit van je bedrijf is eerst. Nou, dat hebben we voor mij goed gedaan. En vervolgens kreeg je een soort omgekeerd effect. Ik zit in de schoonmaak, en alles draait om hygiëne. Dus in de plaats van dat het in één keer heel veel minder werd, werd het in één keer heel veel meer. Ja. Dus bedrijven die weer open konden en open mochten, vroegen gewoon dubbele diensten aan. We hebben ontzettend veel van die handpompjes met al die zeepjes en mondkapjes en zo verkocht. Dus het jaar hebben we goed geëindigd. En nu staan we eigenlijk voor een nieuwe uitdaging. Dat is namelijk, wat betekent dit nou op de lange termijn? En daar maak ik me natuurlijk ook wel zorgen over. Want ja, dat hele nieuwe werken en de krimp die de Nederlandse economie doormaakt. Ja, dat voel ik ook in mijn bedrijf. Dus mijn klanten die eerst in hun primaire processen hebben gekeken en hebben afgeschaald als het gaat om voorraden, eigen personeel. Mm-hmm. Ja, die gaan nu in de tweede ronde natuurlijk kijken naar kosten in de schil daaromheen. Ja. En schoonmaken is een hele belangrijke kostensoort. Waar je op kunt besparen als je gewoon zegt, doe maar een onsje minder.
Ja. Dus in die zin zie je natuurlijk wel dat corona veel verder grijpt dan alleen horeca, evenementen en winkels. Dat is toch iets waar je aan denkt, hè?
Ja, dat is ook de boodschap die ik op dit moment ook heel veel naar de politiek probeer uit te dragen. Is, ja, er zit heel veel pijn in de getroffen sectoren. Dat zien we ook. Hè. Daar knokken we ook keihard voor. Maar vergis je niet dat als daar straks een kaalslag zou plaatsvinden. En macro-economen willen dan nog wel eens zeggen van, ja, wat maakt het eigenlijk uit, hè? Als er 20% van de cafés er niet meer zou zijn na de coronacrisis, dan komen er wel weer nieuwe. Mm-hmm. Dus macro-economisch is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Hè. Mensen gaan toch wel weer naar een kroeg. Het is hooguit. Maar wat men vergeet is dat die ondernemer die failliet gaat, in zijn faillissement al zijn schuldeisers natuurlijk ook achterlaat met een scheur in de broek. Mm-hmm. En die totale rimpel die dan door de economie gaat in die hele keten
van leveranciers en dergelijke,
dat zal gigantisch zijn. Ja. En dat hebben we denk ik nog onvoldoende op de bril. Dus dat gaat denk ik de duur van de ellende wat verlengen. En ook de impact. Hè? Dus waar gaat zich dat manifesteren? Hebben we nog helemaal niet helder.
Maar hoe lang kan je blijven roepen, er komt een faillissementsgolf aan en hij komt vervolgens niet?
Ja, zeg het maar. Ik denk dat, ik het liefst straks over een jaar of over 2 jaar. Hè, want wij denken dat het minstens tot 2024 duurt voordat we deze afgelopen periode een klein beetje hebben verteerd als samenleving, als economie. Dus dat herstel, dat heeft nog wel even nodig. En natuurlijk zal de hele economie best een beetje groeien. En misschien ook wel wat harder nog dan we vooraf verwachten. Maar dat betekent niet in alle delen van de economie. En ik denk zelf Dat als we over 3 jaar de conclusie trekken, het viel met de faillissementen nog wel mee, dan hebben we het met elkaar gewoon alleen maar heel erg goed gedaan. En dan ben ik blij dat alle mensen die positieve scenario's hebben gezien gelijk hebben gekregen.
Ja.
Ik ga ervan uit dat er ongelooflijk veel stil leed zit. Ik heb ook een aantal onderzoeksrapporten die aangeven. Dus we hebben van de week Klaas Knot gehoord van de Nederlandse Bank. Die zegt, ik denk dat het wel mee zal vallen. Nou, ik vind het in zijn analyse vergeet hij een paar dingen. Hij vergeet de hele wereld. Dus we hebben in de wereldeconomie. Als wij straks in Nederland allemaal gevaccineerd zijn, wil dat niet zeggen dat alle 7,4 miljard inwoners van deze aardkloot gevaccineerd zijn. Dus grote delen van de effecten zullen in de rest van de wereld ook nog plaatsvinden, nog langer. We zijn voor 30% van onze verdiensten afhankelijk van het buitenland. Dus daar krijgen we echt nog een tik van mee. Mm-hmm. Zit niet in zijn vergelijking. De top 4 van de landen waar wij aan exporteren hebben het hartstikke moeilijk. Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar vooral Groot-Brittannië. De Brexit staat ook niet in die vergelijking. Dus ik denk dat er nog wel wat meer op ons afkomt dan alleen maar de gevolgen van corona.
Ben je geïrriteerd inmiddels dat dit soort, ik wil niet zeggen een soort huiskamergeleerden, maar dat ze niet goed genoeg de problemen kennen bij de echte ondernemers?
Ja, geïrriteerd. Kijk, we gaan er nog wel eens wat te makkelijk overheen. Hè. Wat ik net ook al aangaf over een aantal macro-economen die ik hoor, die zeggen ja, weet je, voor dat bruto nationaal product is die retail en die horeca, dat valt allemaal wel mee. Hè? Mm-hmm. En als dan iets kapot gaat, dan staat er straks, als de economie weer aangaat, wel iemand anders op. Maar dan ga je volledig voorbij aan het feit dat er mensen zijn die geraakt worden. Ondernemers die alles kwijt zijn. Gezinnen die ook niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Werknemers die hun baan kwijtraken. Mm-hmm. Maar ook leveranciers in de keten die hun geld nooit zullen krijgen. Dus je kunt het van boven kunt allemaal prachtig vertellen. En ik denk ook dat we mensen moeten hebben, zoals Klaas Knot, die dat kunnen vertellen. Maar een onsje meer empathie en met name ook inlevingsvermogen puur in die ondernemer die nu de rekening moet betalen. Ja, dat mis ik wel eens.
Maar gaat er dan iets mis in jullie lobby? Want je bent best vaak te horen en ook andere collega's van je. Komt het niet genoeg aan in Den Haag? Of wat gaat er mis dan?
Nou, ik weet het niet. Ik hoop van niet, hè, want dan zou ik mijn werk niet goed doen. Maar wat je moet realiseren is dat er, als het gaat om ondernemerschap, is maar een relatief kleine groep mensen. En het zijn vaak ook nog hele optimistische mensen. En als er al niet goed met ze gaat, zullen ze dat niet heel snel delen met de buitenwereld. Want dat is keeping up appearances. Dus het zijn vaak harde werkers, mensen die het wel dragen. En de rest van Nederland, dat moet ik ook niet vergeten, krijgt gewoon 100% van zijn salaris doorbetaald. En denkt, nou, het zal allemaal wel. Ik denk dat er maar weinig mensen in Nederland zijn die snappen dat een ondernemer al vanaf de dag dat er lockdowns zijn, zijn ondernemerssalaris niet vergoed krijgt. Hè? Dus we krijgen 100% loonsteun voor de werknemers. Maar het loon van de ondernemer zit niet in die loonsteun. Dus hij krijgt voor zijn eigen loon geen compensatie. Dat niet in de BV en ook niet als hij een eenmanszaak is. He, want bij een eenmanszaak is ondernemersloon is winst. Nou ja, als je geen omzet hebt, heb je ook geen winst, heb je ook geen loon. En ik denk dat heel veel Nederlanders helemaal niet begrijpen dat dat zo werkt. Iedereen denkt, ach, die ondernemers worden gesteund. Ja, om de kosten te kunnen betalen van de dingen waar ze op achterstand staan. De huisbaas, de leverancier, dat soort je werknemers. Maar die ondernemer zelf voor zijn eigen consumptie, voor zijn eigen boodschappen, voor zijn eigen hypotheek, voor zijn eigen kinderen, die krijgt niks.
Was het moeilijk om dit duidelijk te maken bij de ministers waar je wekelijks mee spreekt?
Nou, het gesprek zeg maar met de politiek gaat vaak over dat eerst proberen om dit verhaal duidelijk te maken. Ik moet bekennen dat ik denk dat veel ministers hier zeker wel gevoel bij hebben. Ook snappen wat ik vertel. Maar de volgende vraag is dan, kunnen we in de complexiteit van al die regels ook regelen wat jij graag wil? En dan krijg ik vaak van, nee, dat is uitvoeringstechnisch niet mogelijk. Of de regeling is generiek en er is geen maatwerk mogelijk. En hè, dus het vervelende is dat op het niveau van die ene ondernemer is prima uit te leggen. Pak op dit moment alle reisagenten. Die mensen krijgen niks. En toch zijn we nog steeds niet in staat om het op te lossen. Omdat we of die mensen niet goed kunnen targeten, of een veel te grote deelverzameling pakken. Dus met andere woorden, veel te veel mensen misschien ook wel onterecht geld kunnen krijgen. Ja, dat is allemaal prachtig met je. Maar als jij toevallig een reisagent bent en je hebt al maanden geen werk. Je hebt nog geld wat je aan je klanten moet betalen. Je bent gewoon verloren. Je gaat gewoon ten onder. Ja, en die verhalen blijf ik wel vertellen. Daar is ook wel gevoel bij. Maar ja, als het antwoord is computer says no, ja, dan moet ik, ja, ja, dan heb ik toch een probleem.
Maar toch is het denken in Den Haag misschien ook wel veranderd in de laatste maanden. Want voor december, voordat we in deze lockdown zaten, toen was alles nog erop op aangestuurd om de steun stapsgewijs af te bouwen.
Ja.
Precies volgens mij met die redenering die je net zegt, ja, voor het horecabedrijf het omvalt, staat alweer een andere op. Dat werd ik niet hardop gezegd. Maar dat hoorde je natuurlijk wel gewoon achter de schermen in Politiek Den Haag. Dus in die zin is het niet alleen een verhaal van macro-economen, maar volgens mij ook van de politiek lange tijd geweest. En is er iets gekanteld dus in de laatste tijd?
Nou ja, dat net was de vraag, ben je effectief? Kijk, ik denk dat wij vanuit de ondernemersorganisaties gewoon wel heel effectief zijn geweest in het adresseren van de problemen. En daar waar mogelijk ook zoveel mogelijk die pakketten aangevuld of bijgeplust. Zodat ondernemers verder kunnen, in ieder geval nog een tijdje verder kunnen. Maar we zijn er ook nog niet. Hè. Dus ik moet ook nog steeds wel bijvoorbeeld nu het gesprek aan om te zorgen dat dit steunpakket niet sneuvelt straks in al het politiek gekrakeel rondom een formatie.
Mm-hmm.
Dus wij gaan nu ook keihard voor een doortrekken van dit steunpakket. In ieder geval tot het einde van dit jaar. Hoe ingewikkeld dat ook zal zijn voor een...
Ongewijzigd, gewoon zoals die nu is.
Ongewijzigd en dat moet nog beter. Want ik wil ook nog heel graag in gesprek over loonsteun voor die ondernemers. Dat punt wat ik net hiervoor beschreef.
Ja.
Want als je namelijk al die tijd je eigen salaris uit je bedrijf hebt moeten halen, dan gaat het dus ten koste van je vermogen. Nou, dat roepen we altijd. Dat vermogen is op. Dus je kunt, als je bankrekening nul zegt, kun je er ook geen geld meer van afhalen. Dat betekent dat heel veel ondernemers nu in de problemen komen met het betalen van hun huur, hun hypotheek thuis of het kopen van boodschappen. En ik vind dat we dat mogen we niet toestaan. Dus ik wil daar nu een regeling voor hebben.
Dat is vooral dus voor mensen die geen BV hebben, maar een eenmanszaak.
Maar ook een BV. Ja. Kijk, als jij in een BV zit en je draait gewoon, dan zegt de overheid ook tegen jou van nou, je moet daar een bepaald salaris uithalen. Hè. Dat doen we om te voorkomen dat mensen allerlei fiscale vluchtroutes kiezen. En daar heeft die ondernemer dus het gebruikelijk loon. Dat moet hij zichzelf uitkeren. Nou, dan kun je dat andersom natuurlijk ook doen. Dan kun je ook zeggen, nou, oké, u zou normaal gesproken gebruikelijk loon hebben. Nou, dat heeft u nu niet. Want u kunt namelijk helemaal niks met uw bedrijf, want u bent op slot. Nou, dan maken we daar een verrekening van. En dan krijgt u in ieder geval dat deel van uw salaris, wat u nu niet kunt verdienen, krijgt u van ons.
Maar we hebben dus al iets als de TOZO, dus voor de ZZP'ers. Maar dat geldt dus ook gewoon voor mensen met een eenmanszaak. Bijvoorbeeld de winkelier om de hoek, zeg maar. We hebben de tonk sinds kort.
Ja.
Dan heb ik eigenlijk nog het minste overgeschreven, moet ik zeggen. Want dat vind ik eerlijk gezegd een minst heldere regeling. Maar die is wel voor mij precies bedoeld voor mensen die echt in problemen komen met betaling van bijvoorbeeld privéuitgaven. Maar dat alles volstaat nog niet om ondernemers van een inkomen te voorzien waar ze van kunnen leven de komende maanden.
Kijk, natuurlijk. Ik begrijp heus wel dat er ook grenzen zitten aan wat je als overheid kan. Of wat je hoe ruimhartig je kunt zijn. Gewoon. Dat snap ik. Maar de TOZO is bijstand.
Ja.
En een beetje iemand met een leuke onderneming die daar dat gebruikelijk loon uit heeft gehaald. Of in de inkomstenbelastingssfeer, laten we zeggen, dat de winst die hij maakt, het ondernemersloon wat hij had, ook gewoon 50.000 euro was. Of whatever. Ja. Ja, die heeft ook een bestedingspatroon wat daarop lijkt.
Ja.
En dat betekent dat alleen aan zijn vaste lasten, die privé heeft. Ja, je kunt wel gaan afschalen, maar je huis, je hypotheek moet toch gewoon betalen.
Maar je kan natuurlijk niet van een kabinet verwachten dat ze alle ondernemers 50.000 euro op jaarbasis gaan bieden, of wel?
Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik kan er wel om vragen. Kijk, gaat erom dat ik nog steeds vanaf dag 1 het standpunt heb gehad, 100% dicht is 100% schadevergoeden.
Ja.
Nee, want er is geen ondernemer die hier die de oorzaak is van wat hen overkomt. Dat uiteindelijk die keuze is gemaakt om het niet te doen. Om heel veel goede redenen die mij allemaal uitgelegd zijn. Dat zal dan wel. Maar dan nog steeds kan het niet zo zijn dat om mensen te beschermen tegen een virus. Je andere mensen kapot laat gaan aan dat virus. Dat werkt gewoon in mijn hoofd niet zo.
Eigenlijk vind je dat ondernemers die gedwongen gesloten zijn door de overheid. Gewoon recht hebben op datgene wat ze normaal gesproken verdiend zouden hebben. Als een soort
vind ik wel.
Genoegdoening voor het feit dat ze dicht moesten.
Ja.
Ja.
Ja, als je ze niet alleen vraagt, maar je oplegt. Je mag je bedrijf niet uitoefenen. Om ons met z'n allen te beschermen. Ja. Dat is de opdracht. wat valt er dan nog anders te bedenken? En dat nogmaals op heel veel bezwaren stuit. En dat er allerlei dat heel ingewikkeld wordt. Omdat dan alles in uitzonderingen moet. Dat snap ik allemaal prima. Hè? Uitvoerbaarheid nul. Maar in mijn denken is dat wel altijd mijn vertrekpunt. Dus er werd mij ook wel eens verweten dat ik een rupsje nooit genoeg was. Ik zeg rupsje nooit genoeg. Je pakt mensen 100 af. Nou, dan moet je ze ook 100 teruggeven.
Ja. Maar zijn jullie bereid om daar zelfs voor naar de rechter te gaan? Dus ik hoor
kijk, weet je, dat heeft heel erg weinig zin.
Want het is namelijk een vrij juridische redenering. Van we zijn gedwongen dicht. Dus ja. Daar hoort gewoon een 100% schadevergoeding tegenover te staan.
Ja, dat zou zo kunnen zijn. Ik denk dat we het daarmee niet redden. Dat heb je tot dusver ook wel gezien. Hè? Met elke rechtszaak die er tot dusver is gevoerd. Maar ik denk ook dat je daar... Daar zou ik ook niet naartoe willen. Ik zou het willen winnen op zoals we het nu doen. Op basis van goede gronden. Je ziet gelukkig iedere keer dat er naarmate het langer duurt. En het inzicht bij de politiek in beeld komt. Dat daardoor nog meer mensen het nog veel moeilijker krijgen. En dan die steunpakketten dus worden aangepast. Zolang ik in staat ben om met goede argumenten. Om de goede redenen iedere keer iets te verbeteren aan wat er ligt. Heb ik er nog fiducie in. Maar wel vanuit dat vertrekpunt. Dat ik er ook van overtuigd ben dat dat moet. En ik ben een realist. Dus ik begrijp dat niet alles kan. En tussen die twee uitersten zit het voor mij. Dus het realisme dat niet alles kan. En dat uitvoeringstechnisch heel ingewikkeld is. En aan de andere kant dat ik niet kan leven met het feit dat ondernemers kapot gaan. Omdat we andere mensen willen beschermen tegen een virus. Ja, dat is mijn vechtpartij. Nee. Maar de rechter is... Nee, dat lijkt mij een heilloze weg. Maar
of goed. Je bent nog in onderhandelingen, dan maak je meer kapot. Dan
dat
je
bedoel ik. Ik heb natuurlijk... as we speak, hè, dus ook vanmiddag heb ik weer gesprekken. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen nu over het steunpakket. Wat ik heel belangrijk vind, dat we dat doortrekken en nog verbeteren. Maar we hebben het ook over een herstelpakket. En ook daar wil ik graag aan tafel blijven. Want als straks dat virus is verslagen, of in ieder geval zo ver op de knieën gebracht... dat wij weer zoveel mogelijk normaal kunnen doen... Dan zullen we nog een enorme herstelagenda nodig zijn. Om al die opgelopen schulden, die schuldenberg bij die ondernemers, om daar een oplossing voor te bedenken.
Want die zijn allemaal uitgesteld. Mensen hebben heel vaak dat ze nog niet die schuld terugvragen, maar dat gaat komen gewoon die komende maanden dan.
Ja, dat weet ik zeker. Kijk, voor mij is het heel belangrijk om vast te stellen dat er een aantal dingen in het begin meteen heel goed zijn gegaan. Hè? Dus die regelingen, de NOW en de TVL, waren in hun eenvoud. En in hun, daarmee ook heel generiek. Maar hebben wel meteen heel veel nood geledigd. Niet alles, hè, want er zijn nog steeds mensen aan de randen. Die, zoals ik net bijvoorbeeld die reisagenten noemde. Of noem eens wat winkels die afhankelijk zijn van toeristen. Hè, want heel veel winkels mogen wel weer wat doen. Maar als jij in Volendam op de dijk zit en je verkoopt klompjes. Ja, en er komt geen toerist naar Nederland. Dan kun je wel met je winkel open, maar je weet dat je geen klomp verkoopt. Nee. Hè. En dat zijn allemaal van die subgroepen waarvan je denkt, oh ja, hoe bestaat het? Die hebben we niet in beeld of die hebben we nog niet geregeld. Grosso modo hebben we heel veel wel geregeld in het begin. En met name ook het uitstel van het betalen van belasting. En ook in het begin bij de banken. Heeft enorm geholpen om de liquiditeit op hoogte te houden. Maar nu zijn er natuurlijk allemaal schulden geworden die ooit een keer terug moeten worden betaald. En dan is het de vraag, wanneer ga je dat dan doen? En hoe gaat de overheid zich daarin opstellen? En ons appel is dus nu... Zet die schulden echt op de hele lange termijn. We hebben nu natuurlijk al een regeling die waarschijnlijk aangepast moet worden. In juli beginnen met terugbetalen tot na 3 jaar de tijd. Maar wij willen echt veel verder dan dat. Ik zeg altijd 20 jaar. Maar 10 jaar zou waarschijnlijk is ook goed. Maar ver in de tijd. En de overheid ook, het appel op de overheid, om zich als één crediteur te gaan gedragen. Dus niet als je de belasting uitstelt en je maakt daar een goede regeling, vervolgens de NOW die je eventueel te veel hebt gekregen uit een bepaalde berekening wel nu meteen opeisbaar maken. Of vergoedingen uit de TVL die misschien net te hoog of net...
Dat je... Ja, dat zijn die twee compensatieregelingen. Precies. NOW voor de lonen en TVL voor de vaste lasten. Ja. Ja.
Daar zou het maar zo kunnen dat sommige ondernemers daar of geen recht op hadden of recht hadden op een
maand. Dat speelt stukje. Nu al, hè? Bedoel dat het teruggeëist wordt.
En ik vind dat de overheid zich daar nu heel prudent moet opstellen en moet zeggen, luister, we gaan eerst de crisis door. En invorderen en navorderen, dat doen we pas. Nou, over een jaar beginnen we pas met het in beeld brengen wat het is.
Ja.
En vervolgens gaan we die schulden ook nog eens een keer consolideren. Dus we maken er 1 schuld aan de overheid van.
En je hebt nu te maken met de fiscus.
Ja.
De TVL voor de vaste lasten komt van het ministerie van Economische Zaken.
Ja.
En dan heb je NOW nog de NOW van de sociale zaken.
Precies.
Dus nu zijn er verschillende loketten.
Ja, en dan heb je nog alle andere overheden. Hè? Want je hebt waarschijnlijk ook uitstel gehad van bijvoorbeeld waterschapsbelasting. Je hebt misschien in je gemeente iets met de OZB geregeld. En de meeste gemeenten beginnen nu. Ik heb vandaag een campagne gestart. Ik kom gemeentes tegen die de OZB-belasting met 23% hebben verhoogd. Voor niet woningen. Ja, weet je, dat speelt nu allemaal. En ik vind dat de overheid daar nu gewoon even op de rem moet. En een pauzeknop moet indrukken die ons de rust en de ruimte geeft om deze crisis te laten landen. Om te kijken wat is er nou precies gebeurd en wie staat er hoe voor. En neem dan maar even rustig de tijd om die schulden bij elkaar op te tellen. En dan een goede arrangementen te maken met die getroffen ondernemers. Ja. Dat hoeft niet nu. He, dus het feit dat er nu al brieven gaan naar ondernemers om terug te betalen, begrijp ik echt helemaal niks van.
Nee, die schrik je zich aan met de apenzuur.
Ja. En ook al was het onterecht genoten, als je het had nodig had, omdat je met die liquiditeit iets kon betalen wat je moest betalen.
Ja.
Dan ga je toch niet nu alsnog vanuit het ene loket een ondernemer ondersteboven trekken, terwijl je op de andere loket jaren uitstel geeft. Wees daar nou gewoon even zuiver. En zorg ervoor dat die overheid zich gedraagt als één crediteur.
Ja, dus er komt één grote betalingsregeling wat jullie
betreft. Wat mij betreft, ja. Ja. En daar komt weer, hè, dan krijg ik alweer de eerste feedback die ik dan krijg. Is, ja, maar onze computersystemen kunnen dat allemaal niet. En dat is allemaal weer onuitvoerbaar. En weet je, maar neem dan 1-2 jaar de tijd om het in te regelen.
Ja, geef jij hun ook de tijd?
Ja, neem de tijd. Je neem de voor tijd, dat hoeft niet vandaag.
Ja, dat is qua lobby natuurlijk wel een slimme. Van, weet je, wij willen tijd, maar neem eerst zelf rustig tijd met de uitvoering. Want dat is natuurlijk steeds het argument. Hè. Dat speelde van de week bijvoorbeeld weer. Voorbeelden van ondernemers. Ik zag een aantal winkeliers in beeld. Die erachter kwamen dat ze soms een gedeelte, soms geheel hun loonsteun, die NOW, moesten terugbetalen. Want die is gebaseerd op de salaris in de maand januari. En dat is dan om verschillende redenen soms ineens een piekmaand geweest.
Ja.
En daardoor valt het dubbeltje precies zodanig dat ze benader inzien toch geen recht had op die steun. Het antwoord van minister Koolmees is dan, ja, het is heel vervelend. Maar ja, we kunnen geen maatwerk leveren.
Precies.
En hoe lang is dat voor jullie nog acceptabel, dat argument?
Nou ja, kijk, het argument geen maatwerk leveren is wat mij betreft in die zin acceptabel dat je het ermee te doen hebt. Maar dan moet het gevolg niet zijn, omdat wij dat niet kunnen, moet die ondernemer bloeden.
Ja, dus, nou ja, dat is natuurlijk
dus in dit geval van deze ondernemer, dit individuele verhaal, en dat zal best op meerdere plekken gebeurd zijn. Hè, want je krijgt natuurlijk heel veel nu uitzonderingsgevallen die naar boven komen, waar wij ook echt wel wat van vinden. En in dit geval zou zo'n ondernemer, als je een hardheidsclausule zou hebben in de regeling, naar een loket kunnen om te zeggen, kijk, dit is mij overkomen.
Ja.
Zo ziet het eruit. Wat vindt u daarvan?
Ja.
Maar omdat er 100.000 ondernemers zijn, lukt het niet.
Nee.
Niet nu.
Nee.
Maar doe het dan ook niet nu. Dus wacht even, want voor die andere 95.000 gaat het waarschijnlijk prima.
Ja.
Laat dat nou eerst even gebeuren. En dan straks zijn er een paar duizend over die een bezwaar hebben. En waarschijnlijk ook een gegrond bezwaar. En laat die dat dan gewoon even netjes.
De bezwaren worden afgewezen.
Ja, die worden afgewezen. Omdat op basis van wat er nu in die regeling staat, heeft het UWV gelijk.
Ja.
Het kan niet anders.
Nee, precies. Want wat je dus nu hebt, dus rekenkundig klopt het dat die ondernemers moeten terugbetalen.
En het is niet aantoonbaar.
Nee, precies. Maar je zou op den duur een loket moeten hebben waar je aannemelijk kan maken. Precies. Dat ondanks dat het rekenkundig klopt, dat het wel voor de hand ligt dat jij in aanmerking komt.
Daar heb je even tijd voor nodig. Want daar moet jij misschien als ondernemer even een adviseur voor inschakelen die dat met jou bekijkt. Van hoe was dat vorig jaar? Hoe was het? Is er een patroon? Ik kan het allemaal wel bedenken. Maar nu is het allemaal stoom en kokend water. En daarnaast hebben we een crisis te managen. En daarnaast zitten we in informatie. Yo, neem nou de tijd.
Dus heb je het overheid zelf ook met je bedrijf? Dat je eigenlijk geld terug moet betalen? Of dat je NOW-steun hebt gehad?
Ik? Ja. Nee, wij hebben op één van onze onderdelen NOW-steun gekregen. Ja. Waar we dus meer dan 20% omzetverlies hadden. Ja, en kijk, wij zitten nu voor de vraag. En dat zal waarschijnlijk wel zo gaan uitpakken. Van joh, hebben wij wel recht op die steun? Ik heb van de week, dat vind ik ook een mooi voorbeeld. Van de andere kant heb ik Auping gehoord.
Ja.
Die hebben gezegd van ja, wij hebben gewoon een hartstikke goed jaar gedraaid. We hadden recht op 1,5 miljoen volgens de regels. En dat klopt, dat hebben ze. Dus het is niet onterecht, maar het voelt wel onterecht. En daarom storten wij terug. Nou, zo moet ik daar zelf natuurlijk ook naar gaan kijken. Ik vind dat ik daar ook een rol heb. Maar ik vind dat alle bedrijven in Nederland daar een rol hebben.
Ik zie ook wel een paar grote bedrijven. Want die komen natuurlijk ook weer in het nieuws van bedrijfsonderdelen in Nederland. Ja. Waarbij de moedermaatschappij in het buitenland dividenden uitkeert aan de aandeelhouders.
Ja.
En dat je zegt, volgens de regels heb je recht op die steun.
Ja.
Maar dit ondergraaft natuurlijk wel het draagvlak.
Heel erg. En ik laat dat ook bij die bedrijven. Hè, want dat zijn individuele afwegingen van vaak internationale concerns. Waar ik ook waar wij hier in Nederland sowieso niet zo heel veel over te melden hebben. We hebben daar destijds, hebben we dat ook wel in de manier waarop die regeling is geconstrueerd. Was dit natuurlijk een mogelijkheid. Maar omdat op dat moment de afweging was, als die bedrijven geen gebruik kunnen maken van die noodsteun, schalen ze hier keihard af.
Ja.
En dan was precies misgegaan wat voor bedoeld was. Was namelijk die banen in Nederland in de benen houden.
Ja.
Het is wel heel zuur. Het is fijn dat het is gelukt. Die mensen hebben gelukkig hun banen gehouden. En dat is prima. Maar het is wel heel zuur dat dat uiteindelijk ertoe leidt dat geld op een andere plek tot uitkering komt. Maar wij vonden toen, in dat gezelschap wat toen bezig was om maar te proberen zoveel mogelijk, zo snel mogelijk te regelen, dat het belangrijker was dat die banen behouden bleven, dan dat dan dat al deze muizengaatjes gedicht werden. Want dan waren we een eeuwigheid bezig geweest was die regeling er waarschijnlijk nooit gekomen.
Maar is het iets waar je je collega-voorzitter Ingrid Thijs op aanspreekt? Ik bedoel, die is natuurlijk in hetzelfde pand, voor zover jullie elkaar in dat pand
treffen. Maar goed, daar hoef ik haar niet op aan te spreken.
Die is van de grote bedrijven. Ja. Die zou natuurlijk wel richting grote bedrijven iets kunnen zeggen.
Ja, maar dat doet ze ook. Ik vind dat Ingrid daar een hele stevige rol op pakt. En ook gewoon adresseert wat niet kan. En weet je, de vraag is dan, moet dat dan altijd meteen helemaal publiekelijk? En moeten dan krantenkoppen en schreeuwen? Nee, maar ik vind dat Ingrid daar... in haar rol en ook de manier waarop zij die rol nu uitoefent... wel degelijk ook gewoon die morele kaart ook gewoon pakt en speelt.
Maar ze luisteren alleen heel weinig naar.
Ja, maar ja, dat is zo. Kijk, we zouden allemaal willen dat iedereen altijd naar ons luistert. Dat is natuurlijk niet waar. En dat weet je ook. Hè? Dat je weet, net zo goed als wat ik net zei over die regeling... als je zo'n regeling bouwt... ik weet zeker dat Koolmees vanaf de eerste dag heeft geweten... dat dit een mogelijkheid zou zijn, zou die de regeling zo maken... Maar hij wist ook dat als hij het anders zou doen... dat hij misschien 80% van de effectiviteit van die regeling weggooide... voor alle bedrijven, alle goede bedrijven die het verdienen. En nu, ja, er zijn altijd een paar die er wel recht op hebben... dus niks verkeerd doen, maar waarvan je gevoelsmatig zegt... van ja, was dat nou de bedoeling? Nou, waarschijnlijk niet, maar als daarmee die andere 80% gered zijn... vind ik het een prima regeling. En ja, dat werkt nou eenmaal vaker zo. Dat er zijn goede mensen en er zijn slechte mensen, die bestaan nou eenmaal. Er zijn goede bedrijven en minder goede bedrijven. Ja, als we alles alleen maar inregelen langs de slechte... dan krijg je toeslagen, affaires en dat soort gezeik. Dus ik ben wat meer van, we pakken allemaal onze rol. En we denken er goed over na. En het appel zou dus ook kunnen zijn van iedereen die te veel steun heeft genoten... het niet nodig heeft. Ja, weet je, doe als helping. Ik vind dat een hele mooie oproep. Maar het is vrijwillig. Je moet het wel zelf doen. Als je het niet doet, dat kan.
Hoe heb je naar de persconferentie van deze week geluisterd?
Nou, teleurgesteld. Ja. Teleurgesteld omdat... weet je, even los van dat iedereen... We zijn inmiddels allemaal amateur-viroloog. We zagen natuurlijk allemaal die oplopende getallen. We zijn natuurlijk allemaal wel weer bang voor die drukte in de ziekenhuizen. En ja, het waren geen mooie cijfers. Hè. Het was net Nederland-Turkije, zeg maar. Het was niet een mooie uitslag. Dus ik voelde op mijn klompen wel aan dat er niet heel veel goed nieuws in zou zitten. Maar we hadden toch wel nog steeds de inmiddels ijdele hoop... dat bijvoorbeeld het openstellen van terrassen iets was... waarvan je zou kunnen zeggen, nou, de impact op het virus zal niet heel groot zijn... denken wij, hè, nogmaals amateur-viroloog. Maar het zou wel het moreel van de Nederlander een stukje kunnen oppeppen. En voor die horeca-ondernemer gewoon ook dat die eerste stap naar heropening zijn. En die verdienen ze zo, want die mensen lopen echt met hun kop tegen de muur. Niet. Dus, en dat is dan wat het is. Hè? En dan moet je door.
Bij de vorige persconferentie werd natuurlijk specifiek op die terrassen vooruitgelopen. En ook op winkels. Dat er misschien, als de cijfers gunstig waren, stap gezet zouden kunnen worden met de Pasen. Dat kan er nu niet. Dat was natuurlijk een poging om perspectief te bieden. Nou, dan krijg je een keer perspectief en dan komt er niet uit. Dan is de teleurstelling dubbel zo groot. Ja. Bedoel, is dit dan de les van voordat geen perspectief meer bieden?
Nee, natuurlijk niet. Want als er geen perspectief is, dan gaan we allemaal geen kant meer op. Nee, ik denk dat de les aan ons allemaal is... dat dus die vorige versoepelingen... waar we natuurlijk ook hard voor gepleit hebben... Het effect hebben gehad dat de cijfers niet zijn gaan... dat we ons gedrag niet zijn gaan aanpassen... en dat de cijfers dus niet zijn gaan dalen... zelfs zijn gaan stijgen. Ja, dat is dan waarschijnlijk die weegschaal... waar wij zelf volgens mij onderdeel van uitmaken. Wij kregen natuurlijk ook meteen weer de vraag van moet je dan niet nog eens weer wat harder op dat thuiswerken gaan zitten je hoeft ook daarvoor niet bij de ANWB te werken om te zien dat het weer drukker is op de weg. Dat het op veel bedrijventerreinen weer drukker is. Ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet.
Nee, maar goed, uit het gedragsonderzoek blijkt dat het niet alleen in die dingen zit, maar ook gewoon mensen die gewoon domweg het vertikken om in quarantaine te gaan als ze positief zijn.
Absoluut.
Mensen die het vertikken om thuis te blijven als ze klachten hebben. Dat gaat in de tientallen procenten van mensen waar het om gaat.
Ja,
ja, dat staat eigenlijk nog gewoon los van de versoepelingen. Mensen die de basisregels, mensen zijn het zo beu dat ze de basisregels niet meer willen handhaven. En dat gaat wel ten koste van de mogelijkheden voor jouw achterban.
Ja.
Wat moet je daar nog aan doen?
Nou ja, diezelfde oproep hè, van jongens en Rutte doet het iedere week of iedere persconferentie. Hou je nou aan de regels die we met elkaar hebben. Want alleen dan, als je dat doet met elkaar, dan gaat dat heropenen ook sneller. En help je ook inderdaad je eigen lokale horecaondernemer, winkelier.
Ja. Maar als je terugbrengt tot gedrag, dat is weer de andere kant. Rutte zegt, ja, uiteindelijk is het ons gedrag. Ja, en prompt vallen de bewindspersonen om.
Ja.
Ik bedoel, ja, denk ja, komt het bij Mona Keizer en Ollongren dan ook door hun gedrag?
Ik durf het niet te zeggen.
Dat is toch een ingewikkeld ding. Ik bedoel, je spreekt de samenleving aan van als je nou gedraagt, dan hebben we eigenlijk nergens last van. Mm-hmm. Maar vervolgens ja, is het blijkbaar zo besmettelijk. Ja. Dat ook mensen waarvan we even veronderstellen dat ze zich netjes aan de regels houden, dus uiteindelijk ook corona krijgen. Dus,
ja, dat klopt. Maar ik denk dat uiteindelijk het een, zoals zo vaak met kansberekeningen, een optelsom is van al die verschillende dingen, al die variabelen, die eindigt in een totale kans. En wij proberen natuurlijk heel vaak dat te downplayen. En dat denk ik ook lukt. Hè? Dus als we zeggen nou, straks vaccinatie, testen, leeftijd. Er zijn een aantal elementen waardoor de kans op besmetting en besmettelijkheid zo laag wordt dat je misschien weer meer kan. Zo is de andere kant ook waar. Dat als je door omstandigheden in een situatie terechtkomt waar je misschien buiten je schuld toch besmet raakt. Ja. En dan die paar dagen dat je zelf niet eens bewust bent.
En weer andere mensen aansteekt. Ja. In de ministerraad bijvoorbeeld.
Dat zou kunnen.
Ja.
Ja, en waarom zou het zijn ook mensen. Dus waarom zouden zij... Ze zijn dus niet ongevoelig voor het virus, dat blijkt. Ze hebben zich dus ook niet stiekem laten inenten. Nou, ja. Dan kunnen we dat complot alvast afstrepen van ons lijstje.
Of ze doen net als ze ziek zijn.
Of de vaccinatie werkt niet echt. Ja, dat kan natuurlijk een complot. Ja.
Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat onder jouw achterban... dat het draagvlak ook wel een beetje begint te brokkelen. Dat ze denken van ja, wat is het nou elke keer qua maatregelen... die ons voorgespiegeld worden.
Is ook zo.
Hoe staan ze ervoor? Merk je al een soort stille opstand daarin? Wat?
Nee, ja, natuurlijk hebben we meerdere keren dreigende opstanden. Of opstanden, dreigende burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar je ziet dan toch gelukkig, vind ik gelukkig, iedere keer ook weer... dat we in onze samenleving nog wel zo weldenkend zijn... dat we snappen dat het niet heel veel zin heeft... om je boosheid om te zetten in dat soort van dadendrang. Omdat je uiteindelijk zelf waarschijnlijk een dikke bekeuring kost. Sommigen zullen zeggen, nou die neem ik er dan nog wel voor lief. Maar veel meer omdat het namelijk de oplossing in de tijd gewoon niet helpt. Omdat iedereen zich er wel van bewust is dat virus gewoon weg moet. Dat is wat het is. Of onder controle moet. Dus ik zie ook wel bij ondernemers, bij heel veel ondernemers, dat naast... de boosheid en het verdriet en soms zelfs de uitzichtloosheid. En nog zoiets is als weldenkend zijn en zich realiseren van ja joh, we redden het niet met alleen maar boos zijn op iedereen. Mm-hmm. We moeten dit uitzieten, maar we moeten wel halen. En dan kom ik weer. Als je wil dat ze het halen, moet je ze op dat terrein in ieder geval de zekerheid geven dat er een kans is dat ze het ook halen. Mm-hmm. En dus daarom vind ik ook het hele verhaal over dat er wat collateral damage ook onder ondernemers. Want er waren natuurlijk ook ondernemers voor de crisis al een beetje kwetsbaar. En dat verhaal krijg je nou. Zeggen ja, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Mm-hmm. We gaan niet nu zeggen van ja, we gaan de groep uitzonderen die misschien in een tak van sport zaten. Die toch al door de internetplatform zou worden gedecimeerd. Ja, dat gaat er bij mij niet in. Mm-hmm. Die redenatie hoor ik wel regelmatig. Ja, was al een transitie, is alleen wat versneld. Nou, maar hoela. We gaan al die ondernemers gewoon eerst zorgen dat ze aan die coronafinish komen. En dan vervolgens gaan we ze ook nog helpen.
Maar die coronafinish, die is volgens jou voor 2024. Dan heb je nog een tijdje steun.
Economisch. Ja. Nee, kijk, voor de horeca hoop ik en verwacht ik... dat als we wel die vaccinatiegraad bereiken die we nodig hebben... om de boel weer te openen, waarschijnlijk onder condities. Maar ik weet niet wat jij gaat doen. Maar ik ga echt wel even wat stuk gooien in dat café. En dan bedoel ik niet de glazen, maar dan bedoel ik de euro's.
Ik wil een stuk in de kraag.
Ja, en ik denk een paar dagen achter elkaar. Misschien wel weken. En ik denk dat heel veel mensen daar echt op zitten te wachten. Dus ik hoop dat voor veel van de horeca er echt mooie tijden aanbreken. En voor veel van de retailers idem.
Maar welke termijn denk je dat? RIVM waarschuwt al voor een vierde golf. Dat is toch, dan word je toch helemaal...
Ja, ik...
depressief van.
Ja, als je alles volgt en denkt dat het helemaal zo gaat zoals ze iedere keer zeggen dat het gaat, dan word je depressief. Nee, ik heb Hugo de Jonge horen zeggen en Van Dissel horen roepen en nog een aantal andere mensen die er verstand van hebben van nou ergens rond juli, dan is die vaccinatiegraad op het niveau dat zo'n beetje elke volwassene in Nederland een eerste spuit heeft gehad. Dan zijn de meest kwetsbaren zijn beschermd. En zullen niet zo snel meer op die IC terechtkomen. Er zullen nog steeds mensen ziek worden van corona. En er zullen ook zeker nog steeds mensen heel erg ziek worden van corona. Ook niet zijnde de zwakken of de ouderen. Dat zal altijd blijven gebeuren. Misschien ook wel voor de eeuwigheid als we dat virus zeg maar in onze zeg maar in ons basissetje wat iedere keer terugkomt houden. Want dat zou maar zo kunnen. Maar dan hebben we wel, zeg maar die, want dat was volgens mij het grootste probleem. Die enorme instroom in die ziekenhuizen die ontwrichtend is, hebben we achter ons gelaten.
Maar het is nu maart, hè? Bedoel, we hebben het dan over juni, juli.
Ja, weet je, ik weet, als het dan gaat over het managen van verwachtingen, denk ik dat het gewoon verstandig is om dat dan maar duidelijk te pakken. Voor mij is dat een finishdoek.
Ja.
En alles eerder ben ik heel erg blij mee. Elke versoepeling daarvoor ben ik ook heel erg blij mee. En alles wat we in de tijd daarnaartoe nog kunnen regelen voor de tijd daarna,
ja,
is voor mij nu zeg maar in orde. Dus ik ben nu alleen nog maar gefocust op de steun uitbreiden daar waar nodig voor mensen die nog steeds erbuiten vallen. Maar vooral dat herstelpakket. Ja. Zorgen dat er weer investeringsbereidheid ontstaat. Kijken hoe we die 42 miljard die nu bij burgers op de spaarpot staan, in de spaarpot zitten, dat we dat kunnen aanwenden om ook die economie zeg maar te helpen. Door allerlei regelingen te bedenken voor dit nieuwe kabinet om die investeringen aan te jagen.
Mm-hmm.
Daar zijn we nu druk mee.
Ja, en premier Rutte heeft in de campagne gezegd dat hij zo'n herstelplan met de te formeren partijen wilde bespreken. Maar ondertussen zijn jullie al weken bezig gewoon met het demissionair kabinet, toch?
Ja.
Nou, ik mag hopen dat jullie niet wachten tot er qua formatie. Ik bedoel, jullie gaan dat gewoon met minister Koolmees, Van der Vaart, Hoekstra aftikken.
Voor zover zij dat over hun. Kijk, ik denk dat het ingewikkeld wordt als het over de volgende begroting gaat.
Ja.
Dus zeg maar de dingen die nu nog kunnen, die wat, zeg maar wat korter zijn als het gaat om de tijd. Dus zeg maar de horizon van het noodsteunpakket tot 1 januari, 31 december. Dat moet nog wel lukken, denk ik. Een aantal herstelmaatregelen ook. Maar zo gauw als het gaat om fiscaliteit en dat soort dingen, ja, dat zal echt wel bij dat nieuwe kabinet komen te liggen.
Wel ingewikkeld dan. Hoe met wie ga je dan zaken doen?
Nou ja, daarom ondersteunen wij het denken van de minister-president heel erg. Om te zeggen, we maken nou twee sporen van. En als je dat zeg maar even heel plat maakt, geef nou Nederland 2 jaar rust. Dus ga nou in die aankomende 2 jaar niet enorm ingewikkelde gesprekken aan over ofwel bezuinigen of lasten verhogen. Een van de dingen waar wij zwaar tegen ageren.
Mm-hmm.
Al die verkiezingsprogramma's van voor de tweede golf staan vol met lastenverzwaringen die het bedrijfsleven echt niet kan hebben. Leg dat nou even aan de kant. Zet een aantal dingen tijdelijk buitenspel. Ga formeren voor wat er na die 2 jaar moet gebeuren. En pak dan een agenda die we, of dat nou klimaat is of de arbeidsmarkt of digitalisering. Maak daar stoere plannen voor. Maar de aankomende 2 jaar volledig in het teken van herstel.
Ja.
En herstel is voor een deel dingen mogelijk maken door daar middelen voor vrij te maken. Of door fiscaal dingen te stimuleren. Maar herstel is ook rust.
Maar even dan praktisch. Dan zou dit klinkt nog een stap concreter dan wat Rutte voor mij in de campagne zei. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat het regeerakkoord voor de korte termijn bestaat eigenlijk alleen maar uit het herstelplan.
Ja.
En daar kan je dan 1 jaar of 2 mee vooruit.
Mm-hmm.
En dan heb je eigenlijk die 2 jaar om een vervolgregeerakkoord te maken.
Precies.
Dus het vervolgregeerakkoord hoeft niet al in september klaar te zijn. Daar kan je ook gewoon mee wachten. Dus je hebt het enige wat we doen gewoon de komende 2 jaar is alleen maar dit.
Herstel. En ja. We kijken even niet met een schuin oog naar onze begroting. We kijken even niet naar onze staatsschuld.
Hmm.
We weten allemaal dat we nog onder die 60% norm zitten van Europa. Er zijn economen meer dan voldoende die zeggen, joh, wij zitten hartstikke gunstig. Duitsland zit op het moment al op 75% en wij zitten daar nog ver onder. Dus we hoeven ons op de korte termijn even niet druk te maken over al dat soort van
ingewikkelde. Nee, maar dat is financieel. Maar je hebt natuurlijk je hebt een klimaatambitie. Daar moet je iets mee. Je hebt een woonambitie. Ja. Daar moet je wat mee. Je hebt een toeslag.
Nou, wonen is voor mij investeren. En delen van het klimaatakkoord ook. Dat zou je best onder een investeringsimpuls kunnen stoppen. Als je daar ook maar weer dat met beleid doet. Dus niet die horecaondernemer nu dwingen volgens het energieakkoord wat er ook nog is. Een inductiekookplaat in zijn keuken van 30.000 euro te moeten aanbrengen. Omdat dat nou eenmaal van hem gevraagd wordt. Want dat kan hij niet. Die krijgt gewoon even 2 jaar rust. Maar je zou natuurlijk best beleid kunnen maken over hoe gaan we om met die grote transities. En welke middelen zetten we daarvoor beschikbaar. Ja. Welke prikkels bouwen we in dat systeem?
Ja, precies. Maar dan wordt het regeerakkoord voor de korte termijn alweer iets breder.
Ik heb nog nooit een regeerakkoord gemaakt. Maar wat voor mij van belang is, is dat men snapt dat het ook met een zieke patiënt zo is, dat als die weer aan de beterende hand is, dat hij niet van de een op de andere dag uit bed stapt en zegt, hey, hallo, hier ben ik weer. Nee, die geef je even een tijdje rust.
Een revalidatieplan is er nodig.
Precies. Dus ja. Wij hebben de basisvoorwaarden is rust en geen rare maatregelen die nu zeg maar dat proces van beter worden verstoren. Dus zet een aantal dingen even op pauze en ga je nou richten op wat is goed voor bedrijven om dat herstel te versnellen. Nou, en dat is dus zeg maar in de fiscaliteit de prikkels op de goede plek. Een herstelfonds bouwen wat met die private schulden, want we hebben het nu over de publieke schulden gehad. Maar heel veel ondernemers hebben natuurlijk ook schulden bij hun huurbaas, bij hun leveranciers. Staan er op heel veel plekken achterop. Laten we nou eens kijken of we daar een fonds voor kunnen maken die in de plaatsstelling gaat doen. Laten we kijken of een equity...
Hoe bedoel je dat? Een fonds?
Nou kijk, zoals ik net zei, ik heb het liefst dat er aan de publieke kant één overheid is met één schuldbriefje voor die ondernemer. Met een afbetalingsregeling onder hele goede condities. Maar die ondernemer heeft privaat ook heel veel schulden gemaakt. Ja. En waarschijnlijk kan die over die enorme schuldenberg niet heen kijken. Hè? Want hij gaat niet, als hij straks weer mag beginnen, in één keer twee keer zoveel geld verdienen als voor de crisis. Dus als al zijn winst opgaat aan het afbetalen van schulden, dan kan hij nooit zijn vermogen versterken en kan hij ook niet investeren.
Nee.
Dus je zult ook met die private schuldeisers een verhaal moeten maken over hoe kunnen we bijvoorbeeld een crediteurenakkoord maken of hoe kunnen we die schulden wat meer op de lange termijn zetten.
Maar dat gaat ook om heel veel verhuurders, leveranciers, brouwers.
Stel dat er een hele grote pot is waar jij een beroep op kan doen. Dus je consolideert je schulden. Je zegt dit zijn mijn schulden bij die is zoveel. Die breng ik onder in dat fonds. Daar staat een overheidsgarantie tegenover. Dus één ding is zeker, dat is gecoverd. Maar je leveranciers krijgen uit dat fonds hun geld.
Ja.
En waarschijnlijk niet 100%, maar een bepaald percentage van dat geld komt dan. Zodat die leveranciers in ieder geval zeker weten, ik krijg mijn geld in door kunnen. En ook niet omvallen.
Ja.
En jij als ondernemer hebt nog maar één schuldenaar. Één schuldeiser. En dat is dat fonds.
Ja.
En daar betaal je stapsgewijs onder hetzelfde regime bijvoorbeeld als bij de overheid netjes aan terug.
Ja, ja.
Maar dat moet opgezet worden door de overheid ook of door de banken?
Nou, je kan van alles. Je kunt dat in samenwerking met de banken doen. Je zou daar onze pensioenfonds eens op aan kunnen spreken. Het kan ook gewoon uit de markt worden gehaald. Geld is op het moment, iedereen zoekt een plek om iets met zijn geld te doen. Maar wat belangrijk is dat bijvoorbeeld de overheid zich daar borg voor stelt. Zodat eventuele verliezen of eventuele... Maar per saldo blijkt vaak dat soort fondsen wel een stuk van die schulden moet afboeken. Maar veel meer ophaalt, juist omdat het heel veel tijd heeft. We hebben dat natuurlijk ook al eerder gezien bij grote instellingen die dreigden failliet te gaan. Of landen zelfs die dreigden failliet te gaan. Dan helpt het om dat zeg maar op één plek onder te brengen en dat goed te managen. Nou ja, ik denk dat daar, dus dat zou een herstelfonds kunnen heten.
Ja, en een kwijtschelding blijkbaar van schulden, privaat als publiek, is een onderdeel van dit plan.
Ja, ik denk dat het is gelukkig bespreekbaar. Zelfs Velbrief heeft het erover, Klaas Knot heeft het erover. Wij hebben het er ook over gehad. En ook daar, weet je, ik kan het moeilijker maken door te zeggen dat het dan allemaal niet eerlijk is en zo. Want ook dat hoor je natuurlijk. Ondernemers die geen gebruik hebben gemaakt van die al hun privégeld in hun bedrijf, omdat ze geen schulden wilden bij de overheid.
Ja.
Dat is niet eerlijk. Nee, dat klopt. Dus het zal ook niet een generaal pardon in één keer kunnen zijn. Nee. 17 miljard is net te veel, denk ik, om te zeggen, laat allemaal maar zitten.
Ja, dat het bedrag van de belasting is uitgesteld.
Ja. Maar je zou wel kunnen zeggen, het is een onderdeel van het proces naar weer een schone lei.
Ja, maar dan gaat een nieuw kabinet meteen al een paar miljard kosten.
Ja, maar wat ik net zei, natuurlijk, het kan ook niet gratis.
Nee.
Maar we hebben inmiddels iets van 60, 70 miljard in dit probleem gestopt. Hè. Mensen roepen altijd aan bedrijven gegeven. Dat is niet waar. Het grootste gedeelte van dat geld is via die bedrijven naar het loon van hun werknemers gegaan. Dus heel veel Nederlanders zijn op die manier gesteund in hun inkomen. Bedrijven hebben gefungeerd als loket om die steun bij die mensen te krijgen. Nou, dat even om even op te helderen. Maar daar is natuurlijk ook steun naar bedrijven gegaan. Maar van dat geld komt een heel groot gedeelte zometeen gewoon netjes terug. En vooral komt het terug als we voorkomen dat die faillissementsgolf er überhaupt komt. Want dan gaan die bedrijven namelijk straks ook weer netjes belasting betalen. En dan gaan we het allemaal met elkaar weer terugverdienen. Als we nu de verkeerde keuzes maken. De steun niet lang genoeg doortrekken. En het herstel niet goed op poten krijgen. Dan gaat het echt fout. Want dan is het allemaal geld door het putje.
Ja.
Want als die bedrijven omvallen is het weg. En dus de vraag is, wat is nou de goede mix om die bedrijven weer gezond naar de toekomst te krijgen? En daar zou best in een soort finale kwijting, in een akkoord tussen alle schuldeisers kunnen zijn dat de Belastingdienst zegt, nou, wij zijn geen preferente schuldeisers meer. Dat zijn ze normaal gesproken wel. En de bank zegt, wij ook niet. Maar we gaan samen even kijken wat het offer is. Dan kan dat een deel van de schulden kwijtschelden zijn. Om die onderneming weer toekomstperspectief te geven. Lijkt mij op zich helemaal niet raar.
Hoeveel kan, want ik denk dat onze luisteraars die horen allerlei plannen. En die denken, nou, die meneer is goed bezig met ook de lobby bij de overheid. Maar hoeveel kans maakt het nou? Want
ja, zolang als ik nog geen nee heb, 100%. Ja, nee, dit is, kijk, natuurlijk zal er van 100% van de plannen die wij indienen niet alles gehonoreerd worden. Alleen al omdat ik heel vaak de kaart terugkrijg, onuitvoerbaar. Maar ik denk wel dat dit, het gaat meer om het denken. Ja, dit was toch onbestaanbaar tot niet heel lang geleden dat de overheid het concept van zeg maar het kwijtschelden van belastingen.
Ja.
Dat hebben wij geïntroduceerd. Wij hebben dat gebracht bij de politiek. Daar is op gekauwd. En in het begin krijg je hoon. En vervolgens, maar heel langzamerhand ziet iedereen dat het probleem groter wordt. En komt deze ook in de vergelijking. Maar dan heb je hem gebracht. Er wordt over nagedacht. En langzamerhand wordt het een onderdeel van een groter geheel, groter plan.
Misschien wel aardig om even terug te gaan in de tijd hierover. Want ik kan me nog herinneren dat in het begin van de coronacrisis, op een gegeven moment heeft VNO voor mij op basis van scenario's van de Rabobank, toen scenario's geschetst van hoe deze coronacrisis economisch zou kunnen lopen. En wat voor maatregelen daarvoor nodig zouden zijn. En ik kan me herinneren in het heftigste scenario, was het voor VNO-NCW, dus de zusterorganisatie, denkbaar dat de overheid de hele loonsom van bedrijven zou overnemen. Dat hebben we nog in de krant gezet. Nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Het was een kwestie van een paar weken en dat ging gewoon gebeuren. Dat is dus wat we nu inmiddels al een jaar heel normaal vinden, was toen echt onvoorstelbaar. Ja.
Was onze hoofdeconoom Thomas Grosveld, ik mag hem graag noemen, want die heeft inderdaad die scenario's uitgewerkt en werd inderdaad uitgelachen om de extreme scenario's. En men dacht dat er alleen maar bij werd gezet om die middelste scenario's meer in beeld te brengen. Mm-hmm. Dus zeg maar het gemiddelde scenario.
Er zit er iets absurds bij.
Ja. Het niet. Nee. En hij heeft het denk ik heel goed gezien.
In een paar weken tijd. Ja. Was dat,
en je ziet dus nu dat door onze inbreng op dit soort thema's, door ook de samenhang van dingen duidelijk te maken. Kijk, voor de politiek zijn veel dingen over ministeries verdeeld, in uitvoeringsorganisaties ondergebracht. En het causale verband is vaak niet helder. Maar voor een ondernemer die vanuit zijn onderneming naar die overheid kijkt, is er vaak veel meer causaliteit. Het zit veel meer aan elkaar. En als wij kunnen brengen hoe dat werkt, en daarmee dus ook nieuwe gedachten kunnen introduceren zoals we ze nu brengen, brengt dat de overheid natuurlijk ook op ideeën. En worden ze dan onverkort 100% doorgevoerd? Als dat zo is, dan hebben wij het niet bedacht, want dan heeft de overheid het altijd bedacht. Hè? Nou, vind ik ook prima, als we maar krijgen wat we nodig hebben. Maar het gesprek erover leidt altijd tot meer. En ik ben het helemaal mee eens. 100% van wat ik wil heb ik niet gehaald. Ga ik ook niet halen. Ik krijg ook wel eens het verwijt van delen van mijn achterban. Je zit veel te lang aan tafel. Je moet met je vuist op tafel. Of je moet van tafel lopen. Nou, mijn rol is het om juist aan tafel te blijven zitten. Want dat is de enige plek waar ik in gesprek kan blijven. En deze punten kan blijven inbrengen. Soms tot het oneindige toe. Tot dat ik soms zelf denk van déjà vu. Hoe vaak heb ik dit nou geroepen? Heb ik dat nou net al gezegd? Of was dat vorige week? Maar dat is mijn plek. En is niet altijd een hele. Voor een ondernemer is het niet altijd een hele fijne plek. Hè? Want ik ben van direct resultaat. Als ik iets wil dan, en met mijn bedrijf, dan zeg ik, we gaan rechtsaf en doen we dat. Mm-hmm. Ja, hier kost het heel erg veel moeite. Dus ik moet me ook af en toe echt wel trainen in berusting. En dan volgende. En we doen nog een stap. Maar als ik nou kijk, Martin zei het net. Maar als ik nou kijk wat wij de afgelopen periode allemaal op tafel hebben gelegd. En wat er in principe nu ook allemaal al gehonoreerd is. En in de gedachtenvorming nu ook heel relevant wordt. Ja, dan blijf ik dit gewoon doen. En dan, ik hoop dat herstelfonds er komt. Ik denk zelf dat wel eens goede kans zou kunnen maken. We zijn natuurlijk nog bezig om equity, hè, dus om zeg maar achtergesteld geld voor bedrijven, om hun eigen vermogen mee te versterken. Om dat mede mogelijk te maken. We zijn met de banken aan de gang om daar toch ook vooral te blijven drukken op. Jongens, kom op. Er moet meer liquiditeit, moet meer gewoon naar die ondernemers toe. Ook banken hebben het best lastig, hè, onder druk van de toezichthouders en alle Baselnormen.
Maar die gingen deze keer de onderdeel zijn van de oplossing, toch? Dat was wat de banken al een jaar geleden zeiden.
Ja, en de wens is de vader van de gedachte. Het gaat nog niet zo goed als ik zou willen.
En je spreekt dus ook weer de bedachtzame werkgeversvoorzitter in plaats van de ondernemer die meteen
ook daar gelden twee dingen. Je kunt je distancieren van dat gesprek. Of de bank zegt de banken helemaal niks doen. Dat is natuurlijk niet waar. Je moet begrijpen waarom zij soms iets kunnen of niet kunnen. Als je dat begrijpt, wil nog niet zeggen dat je er begrip voor hebt, maar je begrijpt het tenminste. En dan ga je zoeken naar een oplossing om daar een stap in te maken. Hè. Dat kan, we hebben dat natuurlijk in die eerste fase geprobeerd met die BMKB-regeling en die GOC-regeling. En hè, dus al die regelingen die de overheid als borgstelling achter een lening voor een bedrijf zetten. Nou, dat bleek nog steeds niet genoeg.
Nee.
Dus we zijn nog steeds aan het clearen om te kijken of we dat kunnen vervolmaken.
Best wel lang, hè?
Ja, 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 het is ook zo.
Eigenlijk, de banken handelen minder snel dan ministers, is mijn indruk.
Nou, ook. Ik vind het altijd lastig. Want ik wil me niet
even langzaam.
Ik wil niet heel genuanceerd lijken op elk onderwerp. Maar in dit geval moeten we ook daar de banken wel even in die eerste fase de credits geven. Dat zij toen die crisis zich ontvouwde, uitstel hebben gegeven op de betaling.
Ja.
Dus heel veel ondernemers hoefden hun rente en hun aflossingen niet te betalen op hun leningen, hypotheken en dat soort dingen.
Nee.
Dat heeft echt enorm geholpen in het begin.
Ja, en ondernemers worden ook niet massaal naar bijzonder beheer doorgeschoven. Precies. Daar is men ook terughoudend in.
Dus ja. Dat moet je ze nageven. Dat heeft enorm effect gehad. Echt enorm. Maar nu ondernemers toe zijn aan een volgende ronde. En uiteindelijk toch ook nu wel weer die rente en die leningen moeten gaan betalen. Is het wel verstandig van de banken om zich nog eens een keer te heroriënteren en te overwegen of het niet beter kan.
Ja, sorry. Heel netjes. Ik ben een lach.
Ja, nou, dat mag wel. Ik heb het wel.
Dit ga je niet in de kroeg
Ik ze moeten gewoon. Maar dat, nee, maar
die zijn toch nog niet open.
En dat gesprek hebben we ook. En, ja. Maandag aankomende heb ik weer een gesprek met de banken.
Ja.
En de Nederlandse Bank en het ministerie van Economische Zaken. En daar gaat het hier ook over.
Ja, wanneer is het herstelplan klaar? Dat herstelplan, wanneer is het klaar?
Ja, wat mij betreft, de grote lijnen liggen er al een tijd. Maar het moet nu, in die ingewikkelde politieke constellatie, moet het worden opgepakt.
Eigenlijk is een grote lijnen, is het min of meer klaar, wachten tot de formatie?
Nou ja, of het uitblijven van die formatie en, ja. het, laten we zeggen, dat tweede spoor waar wij op roepen. En zeggen van begin dan alvast. Ja. Want weet je weet toch dat je dat moet doen. Ja. Je zult iets met een herstelfonds moeten doen. Je moet iets met achtergesteld geld voor die ondernemers. Je moet iets met op de lange termijn stellen van schulden. En vooral ook voorkomen dat die ondernemer, als hij niet door de Belastingdienst omvergetrokken wordt, door de RVO omvergetrokken wordt of door het UWV omvergetrokken wordt. Dus dat zijn allemaal dingen die nu moeten gebeuren. We willen in de fiscaliteit die Tante Agaat-regeling terug. Dat is de regeling waarbij je als familielid of kennis geld kunt investeren in het bedrijf onder hele gunstige voorwaarden. We hebben net 42 miljard op de bankrekening staan bij particulieren. Nou, laten we daar een gunstige regeling voor maken, zodat die ondernemers gebruik kunnen maken van dat geld. Dat zal al heel erg helpen. We zijn aan het nadenken nogmaals over verliesverrekening. Hè? Dat is als bedrijven dit jaar heel veel verlies maken. Dat ze een soort van carryback in de eeuwigheid hebben. Zodat ze, zeg maar.
En die de komende jaren steeds van je winst mag aftrekken.
Precies.
Ja. Ja, of, langer dan nu gebruikelijk.
Precies, veel langer dan nu gebruikelijk. Ja. Of dat je bijvoorbeeld willekeurig mag afschrijven.
Ja.
Dat je afschrijvingen allemaal nu neemt. Hè? Want dat helpt om liquiditeit en om je winst te drukken. En daarmee dus geld in de onderneming.
Maar goed, de formatie moet in ieder geval haast maken. Dat is duidelijk.
Ja, zeker als je...
Het wordt lastig als er weer nieuwe verkenners gezocht moeten worden.
Ja, de aantekeningen die uitgelekt waren, zag ik ze nog niet, dit plan nog niet terug. Maar,
nee, die stonden aan de andere kant van het blaadje. Aan de andere kant stond, ik wou dat die voorlag, daar stond heel groot herstelpakket.
Ja,
ja nee, dat klopt.
100% garantie.
Ja, precies. Nee, ik denk wel, ik denk dat de noodzaak daarvan, die ziet iedereen wel. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we met name zien dat herstel niet alleen maar is heel veel geld en heel veel regelingen, maar vooral rust.
Ja.
Ga nou niet ondernemers bedelven onder allerlei nieuwe dingen. Geef ze even de tijd om bij te komen van wat we. En geef het ook de tijd, en dat is het laatste, omdat we ook echt nog niet in beeld hebben, hè, hoe nou die crisis waarvan wij denken dat we in Nederland, zeg maar, alleen een crisis meemaken. Dit is een wereldwijde crisis. En als in Duitsland op dit moment de orders voor de auto's tegenvallen, omdat de rest van de wereld nog tegen een pandemie aan het knokken is, en onze Nederlandse maakbedrijven in de Achterhoek daardoor hun spullen aan die Duitse automobielfabrieken niet hoeven te leveren. Want de metaal ziet op dit moment ergens einde van het jaar pas hun eerste crisis. Daarom is het ook zo belangrijk dat pakket wordt doorgetrokken, omdat verderop in de keten komt die crisis echt nog wel.
Ja.
Dus als er in Duitsland geen auto's worden gemaakt, hebben Nederlandse bedrijven daar eind van dit jaar pas last van. En daar moeten we nu rekening mee houden, want dat gaat waarschijnlijk gewoon gebeuren. Helder. Dat.
Famous last words.
We wensen de diplomatieke Jacco Vonhoff veel sterkte in Den Haag. En de ondernemer Jacco Vonhoff veel sterkte met het bedrijf. En dankjewel voor je bijdrage.
Graag gedaan.
Martin, jou ook bedankt. En voor de luisteraars, we zijn te beluisteren op iTunes en op Spotify. En volgende week zijn we weer terug. Bedankt voor het luisteren.
Tot volgende week.